Onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we samen eerst bidden. Heere, nu we hier samen zijn, ter gelegenheid van het overlijden van zuster van der Laan. En ze zal vandaag moeten worden begraven. Nu we hier samen zijn om voordat we naar het kerkhof gaan, nog een ogenblik naar uw goddelijk woord te luisteren. Nu is het onze bede dat u zelf in ons midden zou willen zijn. De dood is inderdaad in ons midden. De dood is in deze familiekring en zo ook in het midden der gemeente weer binnengekomen. En we wisten dat het zou kunnen gebeuren en het zal met elk mens een keer gebeuren, want de dood is tot alle mensen doorgegaan, zo zegt u het in uw woord en zo is de praktijk van het leven, zoals we die waarnemen en persoonlijk ook ondervinden. Maar, heren, laat het niet bij de aanwezigheid van de dood blijven vandaag. Maar wilt gij met uw genade, met het woord van het leven ook in ons midden zijn? En wilt u dat woord kracht te doen hebben, levendmakende kracht, en daarin tegelijkertijd ook vertroostende en ondersteunende kracht? Laat dat woord van u zijn werk mogen doen, Heere, te midden van al de droefheid die er in het hart is, en te midden van al de vragen die er overgebleven zijn. Maar laat dat woord van u, Heere, voor een ogenblik al die vragen en al die droefheid toch wat naar de achtergrond dringen, omdat we het ervaren mogen dat gij een God zijt, die daad de werken uwer handen niet laat varen, ja, die zelf begint met de werken uwer handen, en die het waar maakt, nog altijd waar maakt, dat gij de levende zijt, en dat de geest de levendmakende geest is. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Laten wij samen zingen. Een psalm die van de werkelijkheid getuigt. De werkelijkheid zoals we die vandaag ook meemaken. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel gelijk een schaduw voorbij. Wij lezen nu samen uit het woord van God, de 10e psalm, psalm 10. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom bergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendigen. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die ze bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijd smart. Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem. Al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven, in verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendigen te roven. Hij rooft de ellendigen als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich. En de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere. Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendigen niet. Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Ge ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm van de goddeloze en boze. Zoek zijn goddeloosheid totdat gij haar niet vindt. De Heere is koning, eeuwiglijk en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult hun hart sterken. Uw oor zal opmerken om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Zo spreekt Gods woord en uit dit schriftgedeelte willen wij bijzonder vanmiddag mediteren over het 14e vers. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. U hebt mezelf de tekst aangereikt, broeder van der Laan. En gevraagd of het mogelijk was om over deze woorden vanmiddag te spreken. Om samen te luisteren naar wat de Heere in dit schriftwoord tot ons te zeggen heeft. En dan natuurlijk bijzonder toegespitst op de omstandigheden waarin u samen met kinderen en kleinkinderen en de verdere familie bent gekomen, nu zo onverwacht, zo heel onverwacht eigenlijk. En aan de andere kant, alles terugziende, toch ook weer niet zo onverwacht. Uw vrouw, jullie moeder, jullie grootmoeder, door de Heere, door de dood heen, is weggenomen. Dat betekent een groot verdriet, want het brengt een lege plaats mee. Een plaats die er zo lange tijd mocht zijn. Een plaats die zo lange tijd, 76 jaren, heeft mogen innemen. Aan uw zijde en voor jullie kinderen als een moeder en voor jullie kleinkinderen als een grootmoeder. En de Heere heeft veel in haar gegeven. Hij heeft ook veel in haar ontnomen. En wat zullen we vandaag tot al deze dingen zeggen? Ik geloof inderdaad dat het woord van God een sprekend en een passend woord is om met elkaar vanmiddag hier eens over stil na te denken en te horen wat de Heere hierin ons heeft te zeggen. Als we het schriftwoord in het verband, in het tekstverband lezen, dan hebt u zojuist uit de schriftlezing al wel begrepen dat de dichter met één groot probleem zit. En dat is het probleem van het gedrag van de goddeloze en het schijnbare dat de Heere daar geen acht op slaat. Die goddeloze die kan maar doen wat hij wil en die kan maar zeggen wat hij wil en die kan maar denken dat God het niet ziet en dat God het ook nooit zal zoeken. Zijn kwaad dat hij bedrijft en de vromen in Israël en waar deze dichter er dan een van is, die begrijpen het niet dat de Heere zo groot van langmoedigheid is en dat de Heere maar net doet alsof er niets aan de hand is, althans zo lijkt het. Maar dan weet die dichter een weg om naar de Heere te vluchten. Met al dat onrecht en met al die gruwelen en met al die ellende die de goddelozen veroorzaken en waar Gods kinderen vaak het slachtoffer van zijn, dan weet hij de weg tot de genadetroon van de Heere en dan roept hij de Heere aan. Sta op, Heere, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze? God zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. En dan zegt de dichter tegen de Heere, maar u ziet het toch wel. U aanschouwt toch de moeite en het verdriet en alles wat er in deze wereld gebeurt en al dat onrecht dat er geschiet en alles wat degene die u vrezen aangedaan wordt van de kant van de goddelozen en de onrechtvaardigen. U aanschouwt toch de moeite en u aanschouwt toch het verdriet. U bent er toch geen onbekende God mee. Ook al lijkt het misschien wel dat u zich er niets van aantrekt. Dat is de tekstverband. Het gaat heel duidelijk om ellende en om moeite en verdriet veroorzaakt op een bepaalde manier. Namelijk door het gedrag van de goddelozen. Ik zei al waar Gods kerk dan door de eeuwen heen menigmaal ook het slachtoffer van geworden is. In vervolging en in verdrukking en in bespotting enzovoort. Maar ik denk dat het heel legitiem is om de woorden moeite en verdriet vandaag ook in een veel breder verband te nemen. Niet alleen maar moeite en verdriet die het gevolg is van het feit dat er onrecht in de wereld is, maar moeite en verdriet die ook het gevolg is van wat wij hier op aarde allemaal meemaken. Waar misschien mensen helemaal geen bemoeienis in hadden, zoals een sterfgeval. Want dat wordt ons door mensen niet aangedaan. Het is God die het leven geeft. En die op zijn tijd ook het leven neemt. En als God dat laatste doet zoals hij in de afgelopen week gedaan heeft. Dan is dat de oorzaak van moeite en verdriet. Eigenlijk voelt de mens dat onmiddellijk. Maar je gaat het hoe langer hoe dieper gevoelen. En hoe langer hoe meer inleven. En de werkelijkheid wordt hoe langer hoe meer een werkelijkheid. Moeite en verdriet, want je bent je vrouw kwijt. Je bent je moeder kwijt. Je bent de helft van je ouderlijk huis kwijt. Je bent iemand kwijt die voor je zorgde. Je bent iemand kwijt die je lief had. En die omdat ze je lief had, niet liever deed dan voor je zorgen en aan je denken. En dat is voorbij. Dat is voor altijd voorbij. Zou dat geen moeite geven om te verwerken? Zou dat geen verdriet veroorzaken? Zou dat het hart niet scheuren? Zou dat geen pijn doen? De Heere weet ervan. Hij aanschouwt de moeite. Hij aanschouwt het verdriet. Hij weet wat dat betekent. En laten we het betrekken op de Heere Jezus, van wie geschreven staat dat hij de barmhartige en de getrouwe hoge priester is, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar hij zonder zonde. En die er weet van heeft wat dat betekent. Denk aan de dagen van zijn rondwandeling op aarde, de dagen toen hij in het vlees was, En toen hij ook heel concreet in sommige gevallen met de dood van heel dichtbij in aanraking kwam. En we hebben het woord van God, de openbaring van wat dat voor de Heer Jezus, voor de mens Jezus heeft betekend. Die ook de moeite en het verdriet gevoeld heeft. En daarom zegt de apostel dat in al die dingen zo kan inkomen en zo kan meeleiden. Meeleven. En die dus inderdaad precies weet wat dat betekent als de dood iemand van heel dichtbij wegneemt. Waaraan we zo hartelijk verbonden waren. En die we eigenlijk niet kunnen missen. Zonder wie we eigenlijk niet eens weten hoe we verder moeten. Maar de Heere weet ervan. En wat betekent dat nou als daar staat in de schrift, in de tekst, dat de Heere het aanschouwt? Dan zegt de dichter, dat is nou met de bedoeling en dat mogen we nou weten. En dat openbaart de Heere nu met de bedoeling dat wij het in zijn hand zouden geven. Met andere woorden, als er dan dat verdriet is en als er dan die moeite is en als er dan die rouw is. En als je dan gewaar wordt dat er zoveel veranderd is in je leven. En als je dan die momenten hebt dat je je tranen niet kunt bedwingen en je verdriet niet kunt beheersen. Als er dan van die momenten zijn dat het misschien in stilte geleden wordt. Dan is het de bedoeling niet dat wij het altijd voor onszelf houden en dat we het in eigen kracht zullen gaan dragen. En dat we maar proberen zoals de wereld dat probeert en zoals mensen het je soms ook toewensen, om maar moedig verder te gaan. Niet vergeten wat er gebeurd is, dat hoeft helemaal niet. Niet net doen alsof je sterk genoeg bent en het wel dragen kunt, dat hoeft helemaal niet. Maar er is een betere weg, het in Gods hand geven. En weet u welke gedachte daarachter ligt? Hoe zouden wij het nou in Gods hand kunnen geven? Stel nou eens voor, spreek menselijk. Stel nou eens voor dat de Heer zijn handen gevouwen achter zijn rug houdt, om het maar eens heel menselijk te zeggen. Hoe kunnen we het dan in Gods hand geven? Je kunt alleen maar in iets in de hand van een ander geven als die ander zijn hand al uitgestoken heeft. Als die ander al voor je staat, uitnodigend, geef het maar aan mij. Leg het maar in mijn hand. Want voor jou is het te zwaar om te dragen. En je kunt het alleen niet verwerken. Maar ik ben er om het over te nemen. Ziet u, dat ligt erachter als de Heere zegt, hier in zijn woord, dat hij de dingen aanschouwt zoals wij ze meemaken. En zoals wij eronder gebukt kunnen gaan. Als de tekst zegt dat de Heere dat niet alleen aanschouwt, maar met de bedoeling dat we het bij hem kwijt zouden raken, dan ligt daar deze gedachte achter. De Heere is gereed om het van ons over te nemen. En zo is nu God. En zo mag ik u de Heere vanuit de woorden van deze tekst voorstellen. En zo mag ik u de genadige God prediken. Ik zal hem u altijd niet kunnen verklaren en in alle dingen. Ik zal niet kunnen verklaren waarom het zo gegaan is. En waarom de Heere mensen wegneemt op die leeftijd, terwijl ze eigenlijk nog niet gemist kunnen worden. Ik zal veel van Gods werken en van Gods bestuur niet kunnen doorzichtig maken. Maar ik mag u wel verkondigen dat we te doen hebben met een God die gereed is om ellendigen te helpen. En bedroefden te troosten en nooddruftigen te ondersteunen. En dat er in hem niet alleen maar een gewilligheid en een bereidheid is om dat te doen, maar dat er in hem ook genoeg kracht is en genoeg hulp is om te doen wat we nodig hebben. En daarom staat er ook in het vervolg, op u verlaat zich de arme. En gij zijt een helper geweest van de wees. Die arme, die zichzelf niet redden kon. Die wees die vol kwijt was. Die ellendigen die geen andere helper en geen andere toevlucht kenden. Die misschien bij mensen wat steun gezocht hebben, maar zowel die arme als die wees heeft ondervonden wat Job tegen zijn vrienden zei: jullie zijn allemaal moeilijke vertroosters. En zo kwam die arme niet veel verder. En zo kwam die wees er ook niet uit. Maar zowel de arme als de wees, en misschien is het wel dezelfde geweest. Zo'n arme wees. Zo'n mens zonder helper. Zo'n mens zonder toevlucht. Zo'n eenzame. Zo'n ziel die zichzelf verstoten en verlaten en neergebogen voelde. Hij mocht zich op de Heere verlaten. En hij heeft ondervonden toen hij dat deed, dat de Heere hem een helper geweest is. Dat daar was die kracht, dat er was die hulp, dat er was die ondersteuning, dat er was die vertroosting. En dat allemaal te rechte tijd. En als dat beleving mag zijn, dan kun je ook na vandaag met deze God toch verder. En dan kun je het ook voor de toekomst in handen van die God geven. Heb ik nou alles gezegd? Misschien wel genoeg om de weg te wijzen in de verwerking van de rouw. In de verwerking van het verdriet en gevolgen van het verlies. Maar er is meer. Want er is natuurlijk nog een verdriet. En dat is niet het gevolg van het feit dat je je vrouw of je man kwijt bent. Er is nog een moeite in het leven. Niet ten gevolge van het feit dat we hier op aarde teleurstellingen hebben. Maar een moeite en een verdriet omdat we de ontdekking gedaan hebben dat we niet maar een man of een vrouw kwijt zijn. Maar dat we God kwijt zijn. Omdat we van het heilspoor afgegaan zijn. Omdat we een weg gekozen hebben die niet uit God is. Omdat we gezondigd hebben. En wie daar erg in krijgt, wie daaraan ontdekt wordt, wel wat hij allemaal doorleeft, dat hoeven we vanmiddag niet allemaal op te sommen, maar één ding doorleeft hij: moeite en verdriet. Mijn oog druipt tot God. Een verbroken hart ontstaat er. Een verslagen geest. Een mens gaat zich arm voelen. Gaat zich een wees weten. Gaat zich ongelukkig weten. En die moeite en dat verdriet. En zouden we dat eigenlijk niet allemaal toch ook moeten doorleven? Zouden we er niet allemaal, wil het ooit wel met onze ziel zijn, iets van moeten kennen van wat dat is? God kwijt zijn. Daar rouw over dragen. En je schuld voor God leren kennen en erkennen en beleiden. Omdat, ja dat, in Gods hand te geven. Want dan staat deze God ook in dat opzicht nodigend voor een zondig mensenkind. Niet alleen maar voor een hulpbehoevend, rouwdragend, verdrietig mensenkind. Maar het evangelie verkondigt ons de gewilligheid van de Heere om ook te hulp te komen degenen die het verzondigd hebben. En die geen recht meer hebben op enige zegen. En zulken wil de Heere toch in genade aannemen. Laat dat bij alles wat er vandaag door hoofd en hart heen gaat, en met alles wat er vandaag aan verdriet en aan smart wordt doorleefd, laat dat vooral toch ook in onze gedachten meespreken. En laat dat getuigenis van het woord van God toch vooral onze gedachten beheersen. Want ik spreek vanmiddag toch tot levende mensen. Ik bedoel mensen die in het land der levenden zijn. Ik spreek vanmiddag toch tot mensen die nog aan deze kant van het graf verkeren, maar die wel op weg zijn naar hun levenseinde. en naar de rechterstoel. En die nog een poosje tijd van de Heere hebben gekregen en mogelijk nog zullen krijgen. Maar dan toch slechts met deze bedoeling, dat we de Heere zullen zoeken terwijl Hij te vinden is. En dat we Hem aan zouden roepen terwijl Hij nabij is. Zeg ik te veel als ik zeg dat de Heere vandaag te vinden is? Dat is toch waar? Zeg ik te veel als ik zeg dat de Heere vandaag nabij is? Dat is toch waar? Hij klopt toch op ons hart? Hij roept ons toch door het woord, door het sterfgeval, aan het open graf straks. Hij roept ons toch, en als zijn stem klinkt, dan kan hij zelf toch niet ver zijn. En dan zegt hij vandaag, geef mij uw hart. Geef mij uw verdriet. Geef mij, ja zelfs dat, geef mij uw zonden. Wentel uw weg op de Heere, ook je verdorven weg. Ook je weg vol ongerechtigheid. Want al die ongerechtigheden die er in een mensenleven zijn, zullen we ervan verlost worden, dan moeten ze ook op hem, op die barmhartige en getrouwe hoge priester, afgewenteld, aangelopen zijn. Dan moet hij ze dragen. En dat is nou dat onbegrijpelijke genadewonder, dat God zijn Zoon in de wereld gegeven heeft. Niet alleen maar om de tranen te drogen die geschreid worden als we verliezen lijden. Niet eens in de eerste plaats om zulke tranen te drogen. Maar die met name gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat verloren is. Amen. We zingen Psalm 39, het derde en het vijfde vers. zullen nogmaals het aangezicht des Heren zoeken. Heer, ook nu nog, nadat we een ogenblik naar uw woord hebben mogen luisteren, een vertroostend en een richtinggevend woord, mogen we tot u komen. En u weet u wat we gaan doen, Heere, waartoe we geroepen worden. Geef uw kracht en geef uw ondersteuning bij dit moeilijke werk. Zeker moeilijk voor de bedroefde en rouwdragende familie. En alle die om aan heen staan, Heere, die er ook iets van gevoelen en erin mee willen leven. En we hebben met elkaar nodig dat gij ons de steun en de kracht geeft die nodig is. Maar niet alleen dat. Laat het nu ook beoefend mogen worden, Heere, wat we zojuist uit uw woord hebben mogen horen. En laat de nodiging die daarin klinkt, dit tot gevolg mogen hebben door de werking van uw Heilige Geest. Dat we de moeite en het verdriet echt in uw hand zouden mogen leggen. Want dan kunt u het beter dragen dan wij. Laat dat ook blijvend in de gedachten zijn. En laat zo de wens van hun hart, de begeerte van hun hart mogen wezen om u de Heere te mogen kennen als de God die inderdaad in vele opzichten de lege plaats met uzelf vervult. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen.
Bedoeling het woord te geven aan de oudste zoon, de heer Gijs van der Laan.
Familie en het gezin, wil ik een enkel woord als dankwoord spreken. En gezien de weersomstandigheden willen we dat hier doen. Natuurlijk wil ik daaraan voldoen. Ik doe dat in het besef van de grote plaats die moeder in ons gezin had. En daarom ook de grote leegte die zij achterlaat. Voor ons was ze meer dan een moeder. Ze was altijd de samenbindende factor binnen het gezin. De speel waar het om draaide. Ze deed dat op de haar bescheiden wijze, op de achtergrond. Ze heeft altijd alles in het werk gesteld om onderlinge verschillen weg te werken, die er soms waren. Het was soms maar een enkel woord, soms vragend gesteld, op een bepaalde manier gesproken die ons deed inzien dat ze meer bedoelde. Het is haar altijd gelukt om op die manier het gezin bij elkaar te houden. Laat dat voor ons een les mogen zijn. Ze was niet alleen moeder, maar ook grootmoeder, overgrootmoeder, oma. En de afgelopen dagen bleek ook wel bij onze kinderen, de kleinkinderen dus, de bijzondere band die oma had met hun, en dat heeft ons goed gedaan. Haar zorg strekte zich uit van groot tot klein. Zelfs het ongeboren achterkleinkind, wat een deze dagen geboren hoopt te worden, lag besloten in haar belangstelling en ruim een week geleden heeft ze daar nog naastig naar geïnformeerd. Gezien de afstand die er tussen ons lag, konden we haar niet wekelijks bezoeken, maar de wekelijkse telefoontjes waren een vast gegeven. In die week verzamelde ze alle onderwerpen waarover ze wilde praten. Wat wilde ze weten? Wat moest ze vertellen? En als ze niet genoeg hoorde van ons, of het niet meer wist soms, belde ze door de week naar de kleinkinderen om te vragen hoe het met dit of dat was. Wij kunnen haar niet missen, maar de Heere heeft gesproken en ons past dan stilzwijgen. In deze herinneringen zal moeder en oma voort blijven leven in onze gedachten. Mede hierdoor heeft het ons ook goed gedaan dat zoveel in de afgelopen dagen hebben meegeleefd met ons. En dat betreft het bezoek aan huis tijdens het condoleren gisteravond. de vele kaarten en telefoontjes, wees u ervan overtuigd dat iedere handdruk of het enkele gesproken woord door ons gewaardeerd is. Daarnaast ook diegenen die vandaag de rouwdienst en straks de begrafenis willen bijwonen. Allen hiervoor onze hartelijke dank. In onze dank betrekken we ook dominee de Butter en kerkraadsleden voor de pastorale begeleiding van vader en moeder. Niet alleen de afgelopen dagen, maar ook de laatste jaren, in de tijd dat het wat minder werd met moeder, langzamerhand, maar ook de mogelijkheden voor haar wat minder werden om overal bij te kunnen zijn. Ook daarvoor onze hartelijke dank. Verder willen we ook stilstaan bij de begrafenisondernemer, de heer Van der Slik. En we willen hem bedanken voor de manier waarop hij ons heeft bijgestaan in deze dagen. Voor ons was het geen ondernemer, maar iemand die naast ons stond en op tactvolle wijze alle praktische zaken ons uit handen heeft genomen. Zeer bedankt namens ons allen. Verder, de organist wil ik niet vergeten, als ook het kosters-echtpaar wat afgelopen dagen op bescheiden wijze ons heeft voorzien van al het nodige. Ik wil het hierbij laten.
Familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u nu wederom, indien het mogelijk is, verzoeken om te gestaan.
Geachte familie, verdere aanwezigen, meneer de Heer behaagd heeft Jannetje van der Laan, geboren Dries en de leeftijd van 76 jaar. Uit dit aardse leven weg te nemen zijn wij er nu alle getuigen van, dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
Dat had u gisteren, een week geleden, ook niet gedacht dat jullie vandaag, nog maar nauwelijks een week verder, al aan het graf zouden staan. Gisteren, een week geleden, moesten jullie ze wegbrengen naar het ziekenhuis. En toen was er toch nog hoop dat het allemaal nog weer mee mocht vallen. En zo zag het er aanvankelijk toch ook uit. Vandaag, een week geleden, werd ze van de intensive care naar de zaal gebracht. En dat is een hoopvol teken, ook voor de familie. En toen kwam toch heel onverwacht dat einde, dat definitieve einde. En jullie kregen bericht dat ze er niet meer was. En zodoende staan we vandaag hier. En we hebben zojuist in de kerk het woord gehoord. Het woord dat tot ons allen gekomen is. Of wij er nu aan gewend zijn om dat woord te horen. Of dat we nou inderdaad door ons kerklidmaatschap geregeld onder de prediking van het evangelie komen. Of dat we er eigenlijk in ons leven nooit of bijna nooit van gehoord hebben. Maar er is tot ons allemaal vandaag een roepstem gekomen. Allereerst al via het sterven. Het is opnieuw bewaarheid dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En vervolgens een roepstem om de Heere, onze Schepper, te gedenken, terwijl we nog in het heden der genade zijn. Terwijl we hier op aarde in het land der levenden. Wat zou het een grote zegen zijn als wij ook vanaf deze dag, deze wetenschap in ieder geval, met ons mee zouden nemen. Dat wij als stervelingen een keer voor Gods aangezicht moeten verschijnen. En dat we daar ook allemaal ernstig rekening mee zouden gaan houden. En wat zou het nog een veel grotere zegen zijn als wij die God, die ons alles schepper is, uit wiens hand we tot op de dag van vandaag toe allemaal het leven en de krachten ontvangen hebben, als wij die God in ons leven zouden gaan zoeken, zouden gaan nodig krijgen, zouden leren geloven. Kan dat? Is er vandaag nog ruimte om bij die God een schuilplaats te zoeken? Voor alle droefheid, maar vooral ook voor datgene wat het allerergste in ons leven is, dat we verloren mensen zijn. Ja, want juist voor verlorenen heeft God zijn evangelie gegeven. Voor verlorenen heeft hij zijn zoon in deze wereld gezonden. Voor mensen die hem verlaten hebben, heeft hij de weg teruggeopend. En is er van zijn kant uit een welmenende nodiging om tot hem terug te keren en behoud te zoeken in het offer van de Heer Jezus Christus. Mag ik u van deze plaats, nu we allemaal toch, de een wat meer, de ander wat minder, onder de indruk zijn van het feit dat de dood echt komt en werkt en verwoest, mag ik u vanaf deze plaats, waar we alle bij onze broosheid, onze sterfelijkheid bepaald worden, oproepen, uitnodigen om het leven niet in iets anders te zoeken, niet in deze wereld te zoeken, niet in de vreugden van dit aardse leven te zoeken, maar het leven te zoeken in God, in de Heer Jezus Christus, in degene die het ware leven is en die het ware leven schenkt aan mensen die hem erootmoedig omsmeken. Bij die God is ook alles te verkrijgen, ook voor de dagen die komen. Ik hoorde zojuist dat de grootvader van haar wie we vandaag begraven, dat is dus jullie overgrootvader kinderen en jullie overgrootvader kleinkinderen, op zijn sterfbed gezegd heeft met de woorden van Psalm 115, elke die hem vreest, hoe klein hij zij, hoe groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Wat hij jaren geleden zei, mag ik vandaag herhalen en ik mag het jullie vandaag allemaal voorhouden, dit psalmwoord. God zal al degenen die hem vrezen groter maken en hij zal ze straks in de zalige heerlijkheid binnenleiden. God die de werken zijner handen niet laat varen, hij sterke jullie en geef jullie kracht ook in de dagen die gaan komen. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee de Botter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, en die nu dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met dit verlies te condoleren en zal u allen koffie worden aangeboden.
De laatste keer dat ik zuster van der Laan bezocht en gesproken heb, het was nog maar kort na haar opname vorige week maandagmorgen in het ziekenhuis. Toen hebben we met elkaar geluisterd, zij samen met mij, naar wat we in het 55ste hoofdstuk van de Ja lezen. Ik zal u dat gedeelte lezen zover ik het toen ook met haar gelezen heb, de verse 1 tot en met 7. O alle gij dorstige, kom op de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat ge niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, we mogen nogmaals tot u komen. Laten we u allereerst ootmoedig mogen danken voor het feit dat u alles nog wel wilde maken. Dat we de gang naar het kerkhof konden maken. Dat we, en dat geldt voor ons allemaal, er van u ook de kracht voor kregen en de ondersteuning. Dat we daar een ogenblik konden zijn. En hoewel de lucht erg donker was, hebt u toch gegeven dat we daar in alle rust een ogenblik konden vertoeven. U hebt ook de gesteldheid van het weer doen meewerken, zodat de begrafenis in ordelijkheid mocht plaatsvinden. Ook dat is van u, Heere. En juist op dagen als deze en juist onder weersomstandigheden als die welke wij beleven, beseffen we er soms wat meer van hoe afhankelijk we zijn, zelfs van de weersgesteldheid. En zo geldt het in alle dingen. Wat zijn wij en wat hebben we en wat kunnen we van onszelf? En Heere, wat nu in de natuur waar is en wat op zoveel andere terreinen waar is, dat is nu ook waar ten aanzien van de dingen die we nu tegemoet gaan. We dragen nogmaals de familie aan u op. Onze broeder van der Laan en zijn kinderen en zijn kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En alle die tot de verdere bedroefde familiekring behoren. Heere, mogen we ze u aanbevelen. En mogen we u ootmoedig bidden dat u ze bij de hand wilt nemen en dat u ze leiden wilt. Dat u ze vast wilt houden, dat u ze ondersteunen wilt en dat u ze alles geven wilt, opdat ze ook verder kunnen. En als er van die momenten zouden kunnen komen, en waarom zouden ze niet komen, Heere? Ze komen in zoveel leven voor, dat we eigenlijk niet goed meer weten hoe het verder moet, overmand door verdriet. En in het besef van de leegheid die er in ons leven kwam, wilt u dan bijzonder, ja dan bijzonder nabij zijn. En geven dat er of iemand is die deelneemt in het verdriet. Maar vooral dat er dan toch ook ervaren mag worden dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt. Opdat we het in uw hand geven en laat dat dan ook echt in de praktijk maar beoefend worden. Dat de arme bij u zijn toevlucht zal nemen. En dat de wees in u een helper mag ervaren. Maar geef dat niet alleen als het gaat om het verwerken van het verdriet en dragen van de rouw. Geef het bijzonder ook, Heere, in die relatie die er tussen u en ons is. U onze schepper en wij afgevallen schepselen. En geef dat dat hersteld mag worden. Dat de genade van de Jezus Christus, het werk van uw Heilige Geest in ons leven openbaar mag komen. En meer openbaar zal komen. En dat we zo ook weten mogen wat het is om als een wees bij uw ontferming te vinden. Geef uw hulp en uw kracht. En laat het ook in de dagen die gaan komen maar ondervonden worden, Heere, dat gij niet alleen weet wat nodig is, maar ook geeft wat nodig is. En laten we dan niet vergeten wat uw woord ons vandaag heeft gezegd. Ook het woord dat we zojuist nog een keer hebben gelezen. Die dringende oproep, die welmenende oproep. Dat getuigenis van uw menigvuldige genade zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Heere, dat alleen zou ons in verwondering stil moeten doen zijn. God vergeeft menigvuldiglijk. Hoe menigwerf wij dan ook gezondigd hebben. Hoe verschrikkelijk we het er ook bij hebben laten zitten. Hoe ontrouw we dan ook geweest zijn. Heere, voor een boetvaardige zondaar zal er altijd dat zijn. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Mogen we dan zo in dat vertrouwen tot u de toevlucht nemen voor het eerst of bij vernieuwing. Om Jezus wil. Amen.